U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Zuiderlicht. Het is vandaag 24 november en we lopen richting het einde van het kerkelijk jaar. We zitten zelfs in de laatste week van het kerkelijk jaar. Afgelopen zondag het hoogfeest van Christus Koning, aanstaande zondag de eerste zondag van de Advent. En tijdens dit kerkelijke oud en nieuw wil ik nog wat langer stilstaan bij het koningschap van onze Heer Jezus Christus. Ik heb daar vorige week ook al over gesproken en ik heb toen al aangekondigd dat ik daar nog wat op door zou gaan. En ik heb vorige week met name gesproken over Jezus die moet heersen over ons eigen leven. Hij moet heersen over allereerst ons verstand. We moeten hem erkennen als koning. We moeten hem eerst herkennen natuurlijk voordat we hem kunnen erkennen. We moeten hem aanvaarden als koning over onze wil. Dat bidden we ook altijd in het Onze Vader. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde. Die twee die zijn nauw met elkaar verbonden. Dus het koningschap en zijn koninkrijk zijn afhankelijk van de instemming van onze wil, van onze vrije wil. En tot slot moet Christus ook heersen over ons hart. Dat wil zeggen dat we hem uitnodigen koning te zijn van ons hart. En dat we hem laten plaatsnemen op de troon van ons leven. En vandaag wil ik nog wat meer praten over zijn koningschap, maar nu wat meer in de eigenlijke zin van het woord. Dat Jezus koning is van ons leven, dat kunnen we ons wel voorstellen, maar veel mensen die hebben een beetje het zicht verloren op dat Jezus ook koning is van alle landen. Dat ook de overheden en ook alle wetten van de staat zouden moeten vallen onder het gezag van Jezus Christus. En dat is ook precies de reden dat Paus Pius XI in 1925 dit feest instelde. Hij had dat heel duidelijk voor ogen, omdat hij namelijk zag dat overheden steeds goddelozer werden, in de meest letterlijke zin van het woord, overheden zonder God. En daarom stelde hij een feest in om aan te geven dat dat koningschap van Jezus Christus in zijn tijd, hè, natuurlijk net na de Eerste Wereldoorlog, opkomst van het communisme, dat ook in zijn tijd dat koningschap al werd ontkend. Ik wil vandaag beginnen, zoals ik dat altijd doe, met gebed. En ik wil vandaag het gebed bidden dat Paus Leo XIII voorschreef aan de hele wereldkerk, namelijk het gebed dat wordt gebeden na alle missen. Hè. Dus dat was tot 1965 ongeveer was dat gebruik in heel de wereldkerk. Nu zie je dat nog wel in de oude missen, in de Tridentijnse mis, dat na de mis speciale gebeden worden gebeden. Dat noemen we de Leonische gebeden. Dan wordt er altijd eerst drie keer het Wees Gegroet gebeden, dan het Salve Regina en dan een gebed voor de vrijheid en de verheffing van onze moeder de Heilige Kerk. En dat gebed wil ik nu bidden, want dat is veelzeggend als het gaat om het koningschap van Christus ook over de naties, over de landen. En voor dat gebed zullen we het eerst even stilmaken van binnen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. God, onze toevlucht en onze kracht. Zie genadig neer op het volk dat tot u smeekt. En door de voorspraak van de glorierijke en onbevlekte maagd en moeder van God Maria, van de heilige Jozef haar bruidegom, van uw heilige apostelen Petrus en Paulus, en van alle heiligen, verhoor barmhartig en goedgunstig de gebeden die wij storten voor de bekering van de zondaars, voor de vrijheid en de verheffing van onze moeder de heilige kerk, door dezelfde Christus onze Heer. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Goed, voordat ik doorga met wat dieper in te gaan op wat Paus Pius XI zegt over het koningschap van Jezus Christus, dan ga ik eerst even vertellen wat ik de afgelopen dagen zoal heb meegemaakt. Op één keer in de maand meestal ga ik naar de zusters van Maria Stella Matutina in Dordrecht. Prachtige club is dat en ik vier daar één keer in de maand een mis, of probeer daar één keer in de maand te komen. En dan ga ik meestal op zondagavond, om daar op zondagavond de mis te vieren en dan ook nog op maandagochtend. En ik had het grote geluk dat ik daar aankwam om natuurlijk eerst het hoogfeest van Christus Koning samen met de zusters te kunnen vieren. Maar vervolgens ook het feest wat daarna kwam. Eigenlijk viel dat afgelopen zondag, maar vanwege het hoogfeest werd dat een dag verplaatst. Namelijk het feest van de opdracht van Maria in de tempel. Een gedachtenis, moet ik zeggen. Dus normaal wordt het niet als feest gevierd, maar als gedachtenis. Wat bij maar weinig katholieken echt leeft, maar toch een belangrijk gedachtenis. Het moment waarop Maria dus, de onbevlekte maagd, wordt opgedragen aan God de Vader. En waarom is dit voor de zusters zo'n belangrijke dag? Omdat zij jaarlijks op die dag hun religieuze gelofte hernieuwen. Het is ook de dag waarop ze hun religieuze gelofte destijds gedaan hebben. En één keer per jaar worden die geloften hernieuwd. En dat doen ze op een hele bijzondere manier. Dus dan hebben ze ook een nachtvigilie. Ze hebben heel de nacht aanbidding. En dan 's ochtends bij de ochtendmis, net na de preek, na de homilie, worden dan de geloften hernieuwd. En dat was erg prachtig om daarbij te mogen zijn, want ja, soms dan worstel je natuurlijk ook in je eigen leven met tegenslagen of met twijfels en onzekerheden. En dat is de reden dat de zusters op de vooravond van deze hernieuwing van de gelofte eerst een speciale oefening deden, een gebedsoefening. En dat was de volgende. Ze moesten op een blaadje schrijven een akte van totale overgave aan de Heilige Maagd Maria. En ja, dat werd omgeven door gebed natuurlijk. De aanbidding was in volle gang. En ik heb daar meegedaan. Ik was bij de zusters 's avonds laat ook op het blaadje in het half donker met alleen maar kaarslicht aan het schrijven. Een akte van toewijding aan de Heilige Maagd Maria, maar ook van totale overgave aan haar. Dat noemden ze dan in het Engels total abandonment. Dus jezelf totaal verlaten, om het zo maar te noemen, in Maria. En het mooie daarvan is dat je dan weer even heel duidelijk stilstaat bij het feit dat ons hele geloofsleven, ons hele katholieke leven, uiteindelijk dat we dat ontvangen uit de hand van Christus Koning. Dat wij niks zelf kunnen vormen zonder dat Hij het ons geeft. En voor mij kwam die toewijding ook echt als geroepen, moet ik zeggen. Op dat moment kun je namelijk even volledig stil worden van binnen en volledig al je twijfels en zorgen aan Maria overgeven. Ik heb dat dus die avond ook gedaan. En ik heb eigenlijk gezegd: Maria, ik leg mijn volledige toekomst in uw handen. En waarom vertel ik dat nu uitgerekend vandaag, als ik over het koningschap van Jezus Christus wil praten? Omdat dat koningschap van Jezus Christus ook zo werkt. Ik heb er net al over gesproken, we moeten onze vrije wil uit handen geven aan Hem, niet om vervolgens een soort slaaf te worden, maar juist om een soort volmaakte vrijheid te kunnen bereiken. Want de enige ware vrijheid is uiteindelijk gelegen in wanneer we de wil van God gaan doen. Want God wil natuurlijk het volmaakte geluk voor ons, het blijvende geluk, de volkomen vreugde waarover Jezus natuurlijk ook spreekt vlak voor zijn kruisdood. En die volkomen vreugde die kunnen we pas bereiken als wij gaan leven in overeenstemming met datgene wat Jezus Christus van ons wil. En Paus Pius XI die trekt dat dus door in zijn encycliek, Quam Primas, over de instelling van het feest van Christus Koning, waarin hij zegt: deze instemming met de wil van Christus, met het koningschap van Jezus Christus, moet zich verder uitbreiden. En hij zegt dat de allereerste manier waarop Christus zijn koningschap over de schepping uitoefent is door de liturgie. Hij zegt namelijk dat op het moment dat de mis wordt gevierd wereldwijd, het misoffer wordt opgedragen, dat dan Jezus zijn koningschap heel effectief aan het uitoefenen is. Het is niet alleen dat dan zijn koningschap wordt erkend of zijn koningschap wordt verkondigd. Nee, Jezus heerst door de heilige mis al als koning over deze schepping. En wat doet deze hemelse koning? Deze hemelse koning die brengt alles weer terug bij de Vader. Dus iedereen die met hem instemt, wordt uiteindelijk in die offerbeweging van Christus aan het kruis teruggebracht naar de Vader. Alles wordt hersteld in hem, in Jezus Christus. En zoals dat geldt voor wereldse overheden, zo geldt dat ook voor onze Heer. Hij heeft namelijk een drievoudige macht. U kent ongetwijfeld Trias Politica van Montesquieu. En die spreekt over een wetgevende, een rechterlijke en een uitvoerende macht. En wij kennen dat natuurlijk vooral van de scheiding van de machten, dus dat die niet allemaal onder dezelfde persoon vallen. Maar bij Jezus Christus is dat anders. Die Trias Politica die wordt in de persoon van Jezus Christus, Zoon van God, Koning van hemel en aarde, wordt die samengevat. Want hij is namelijk zowel de wetgever als de rechtspreker als degene die de macht uitvoert. En hij mag dat ook, want hij is volmaakt, hij is volkomen goed. Dus op het moment dat Jezus Christus zijn wetten uitvaardigt, dan zijn dat goede wetten. En we zien dat natuurlijk allereerst aan de 10 geboden, hè, de wetten die God al in het Oude Testament aan de Joden heeft gegeven. We zien in de rechterlijke macht dat Jezus Christus natuurlijk aan het einde der tijden zal oordelen over levenden en doden. Maar dat hij nu al dat oordeel van de grond brengt door in onze gewetens tot ons te spreken. En ons ook vrij te spreken in het sacrament van de biecht natuurlijk. En de uitvoerende macht wil zeggen dat hij inderdaad nu al heerst. Hè, we zingen dat ook zo mooi in Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Dus hij heerst nu al over zijn schepping, primair dus door de liturgie. Maar als we dat erkennen en als we inderdaad de liturgie laten heersen in de wereld, dan betekent dat ook dat de scheiding van kerk en staat, hè, waar natuurlijk nogal dik over wordt gedaan in onze tijd, want het wordt tegenwoordig eigenlijk vooral uitgelegd als de kerk moet zich vooral niet met de staat bemoeien. Andersom, wordt anders over gedacht. Hè. De staat zou wel het een en ander over de kerk te zeggen moeten hebben, maar de kerk over de staat natuurlijk nooit. Zo wordt er tegenwoordig vooral gedacht. Maar dat is niet wat de scheiding van kerk en staat in de kern wil zeggen. Hè, dus het wil eigenlijk zeggen, in het geval van het gebed dat we net gebeden hebben, dat de vrijheid en de verheffing van onze heilige moeder de kerk onafhankelijk moet zijn van de staat. Die moet zich niet laten knechten door een staat. En dat gebeurt natuurlijk nu op heel veel plekken wel, helaas. We zien dat vooral het afgelopen jaar en dit jaar ook nog steeds wel, dat overheden zich steeds agressiever gaan bemoeien met de manier waarop mensen hun geloof nog kunnen belijden. En we zien natuurlijk dat dat niet nieuw is, hè, dat dat in de loop van de geschiedenis van de kerk altijd zo is geweest. Daar komen de martelaren ook vandaan. Hè. De martelaren zijn bijna altijd mensen geweest, gelovigen geweest, die zich hebben verzet tegen een staat die gaat voorschrijven hoe wij als christenen, als katholieken moeten geloven. En in onze tijd begint dat wel extreme vormen aan te nemen. Hè, we zien dat heersende ideologieën, dat die ook de wetten van God beginnen tegen te spreken. En daarom is het zo ontzettend belangrijk dat wij als mensheid, maar vooral als kerk, terugkeren naar de oorsprong en terugkeren vooral naar het koningschap van Jezus. Want op het moment dat we alles aan hem gaan toetsen, alles aan hem gaan staven, dan zullen we zien dat ook de landen weer rechtvaardige wetten zullen invoeren. Want op het moment dat een land een wet invoert die niet in overeenstemming is met de heilige wet van Jezus Christus, met de 10 geboden, dan worden het automatisch onzuivere wetten. En dan zien we automatisch ook dat de cultuur van de dood, waarover de heilige paus Johannes Paulus II zo vaak sprak, dat die automatisch ook wordt ingevoerd in landen. En daarom, helaas, hè, is dat de laatste 50, 60 jaar, is er een ontwikkeling ontstaan waarbij deze zeggenschap van Christus over de wetten, over het staatsbestuur, de landsbesturen, dat die als het ware krachteloos is geworden, zouteloos is geworden. Dat er wordt gedaan, Jezus die heerst wel over de mensen, over de harten, maar hij is niet een staatshoofd zoals andere staatshoofden dat zijn. En dat is hij dus wel. Hij is namelijk koning van hemel en aarde. En laten we daarom vandaag als voorbereiding op het nieuwe kerkelijk jaar in stilte allereerst, wat ik ook zei over de zusters, hè, een acte van totale toewijding en jezelf totaal toeverlaten, toevertrouwen aan de Heer. Laten we die in stilte aan hem uitspreken. Laten we hem uitnodigen als koning over ons hart, over ons verstand, over onze wil. Maar laten we vervolgens dat gebed uitbreiden. En laten we ook vragen dat hij koning mag zijn van Nederland. He, dus de koning allereerst natuurlijk van ons eigen land, maar vervolgens ook van alle andere landen. Want op het moment dat ook in de politiek zijn gezag wordt aanvaard, dan zullen we zien dat de wereld opbloeit, dat de wereld weer gezond wordt, dat de duisternis van deze tijd wordt doorbroken. Want de duisternis uiteindelijk is niks anders dan een vrucht van het koninkrijk van de Satan. De Satan die probeert ook zeggenschap over deze wereld te krijgen. En Jezus die noemt hem natuurlijk terecht de vorst der duisternis. Maar de strijd tussen de vorst van het licht Jezus Christus en de vorst der duisternis, is al beslecht, die is al gewonnen aan het kruis. En daarom mogen we ook aan die vorst van de duisternis laten zien dat wij weten, als katholieken, dat hij al verloren heeft. En dat alle ellende in de wereld nu niet veel meer zijn dan stuiptrekkingen van de duivel, die niet wil toegeven dat hij verloren heeft. Maar laten we dat wel blijven herhalen, laten we dat wel blijven uitspreken, want de wereld heeft onze gebeden keihard nodig. Die heeft nodig dat wij het koningschap van Christus aanvaarden in ons eigen leven en dat we vol vuur ook naar buiten durven te treden om ook in het land, in de staat, zijn koningschap te verkondigen. Want alleen dan, zoals Paus Pius XI ook zegt, bestaat er werkelijke vrede, werkelijke orde en werkelijke eendracht. Viva Cristo Rey. Leve Christus Koning.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.